Gemeente met Gods hulp en onder inwachting van de onmisbare bediening van de Heilige Geest, hopen we in dit morgenuur uw aandacht te bepalen bij wat u opgetekend vindt in Johannes 1, het 40ste vers, welke tekst ik u eerst nog een keer lees. Hij zeide tot hen, komt en ziet. Ze kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die daar bij hem. En het was omtrent de 10e uur. We schrijven als thema boven de preek naar aanleiding van dit tekstwoord, een hele dag bij Jezus. Een hele dag bij Jezus. 3 punten in de eerste plaats. Een onweerstaanbare trekking. Ten tweede, een onvergetelijke ontmoeting. En ten derde, een onuitwisbare voorgenieting. Dus een hele dag bij Jezus. 1. Een onweerstaanbare trekking. 2. Een onvergetelijke ontmoeting. En 3. Een onuitwisbare voorgenieting. We beginnen bij een onweerstaanbare trekking. Gemeente, in gedachten staan we vanmorgen bij de Jordaan, ter hoogte van Betabara. En die eerlijke wetsprediker, die staat er ook weer. Dag en dag preekt die man daar met een niets en niemand ontziende scherpte en eerlijkheid de wet. Met de wet in de hand staat Johannes de Doper als een goddelijk boetgezand de mensen te overtuigen dat de zonde zo erg is. Dat de zonde zo erg is, dat er van de kant van de mens uit geen enkel iets is te vinden om voor die zondeschuld te betalen. Dus hij staat de mensen te zeggen wie ze zijn. En gemeente, alles van onze kant is te kort en te smal om ermee voor de Heere God te verschijnen. Ben u het daarmee eens? Nee, ik bedoel niet. Of u zegt, dominee, u drukt zich gereformeerd genoeg uit. Maar bent u in uw hart door Gods genade gevallen onder zulke prediking? Verstaat u het, begrijpt u het, wat ermee bedoeld wordt met dat vlijmscherpe woord? Help, alle woorden van Johannes de Doper, die krijgen het toch aan de Jordaan te horen, dat ze liggen onder het welverdiende oordeel Gods. Hoort u het goed, gemeente? Gods oordeel kan niet aan vreselijk wijzen. Moet het nou zo doen? Nee. Kun je nou niet een beetje milder inzetten in de prediking? Valt het niet een beetje mee? De Heere God is toch ook barmhartig en genadig. Geweten, 2 mannen vallen mij op. Ik heb ze al eerder gezien. Gisteren waren ze er ook. Onder de prediking van dezelfde Johannes de Doper. 2 nog jeugdige mannen. Aan hun jonkheid hoeft u niet te twijfelen. Het is ook wel heel duidelijk wie ze zijn. Althans zeker van de 1. Want het 41ste vers, direct na mijn tekst, deelt me mee. Andreas, de broeder van Simon Petrus, was 1 van de 2 die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broeder Simon en zeide tot hen, we hebben gevonden de Messias, het welke is overgezet zijnde de Christus. En hij leidde hem, zijn broer in het natuurlijke, tot Jezus. Andreas, 1 van de 2. En aan de naam van de ander twijfel ik ook geen ogenblik, al is het waar dat hij zijn eigen naam hier niet noemt, maar dat is een eigenschap, een kenmerk van Johannes de discipel, die zich graag noemt bij de naam de discipel welke Jezus lief had. zonder zijn eigen naam met zoveel letters te vermelden. Die ander is zonder enige twijfel Johannes, die toch ook als enige zich dat detail kan herinneren, dat hij jaren later aan het papier heeft toevertrouwd, en wat in mijn tekst staat, hoe laat het was. Toen die onvergetelijke ontmoeting daar was, het was omtrent de 10e uur. Andreas en Johannes, twee discipelen, die kennelijk al een poosje hebben verkeerd onder de prediking van die scherpe boetgezant Johannes de Doper. En ik geloof dat die beide mannen hartelijk hebben mogen instemmen met hetgeen dat hun daar is verkondigd geworden. Ik geloof dat die beide mannen hebben leren zien de verdoemelijkheid van hun eigen bestaan, de walgelijkheid van hun eigen schuldige ziel, de lelijkheid aan de kant van de mens, de vuilheid. En dat hebben ze niet alleen met de lippen beleden. Dat is zo moeilijk niet, dat doen wij ook, hè, toch? We weten dat het zo is en we zeggen het gerust, maar wie heeft er het pijn van? Wie heeft het doorleefd? Daar gaat het toch om. Ik geloof dat die beide mannen het in de beleving hebben gekregen. Ze hebben Gods waarheid geloofd. Met andere woorden, wat waar is, dat is waar geworden. En dat moet toch ook. De hele Bijbel is waar. Al wat de Bijbel zegt over mij is waar. Maar als het niet waar geworden is in mijn ziel, dan begrijp ik er nog helemaal niets van. En dan sta ik toch nog buiten de kennis van de waarheid. Ik geloof dat deze beide mannen zo hebben moeten buigen onder die prediking, dat ze er niet onder hebben durven weglopen. En dat ze op een bepaalde manier getrokken werden om het te blijven. En dat ze hebben gevoeld, hier worden we eerlijk behandeld. Die ontdekkende prediking van Johannes de Doper, die heeft hun harten opengelegd. En die heeft hen hun gemis doen gevoelen. Ja, gemis, ja. Je kunt een gemis hebben. Maar een gemis moet wel worden vervuld. Je kunt dorst hebben. Maar als je nooit zou drinken van het levende water, dan kom je nog om. Het is met het al dat zij onder de prediking van Johannes de Doper verkeren, geloof ik dat hun harten leeg en dorstig zijn, maar dat het op de dag waar mijn tekst van spreekt mag gaan naar lessen van de dorst. En daarom wil ik die twee mannen toch wat nader bekijken, gemeente. Ze zijn er weer, die twee mannen. En Johannes de Doper, die is er ook weer. En als iedere dag preekt hij vandaag niet anders. Want Johannes was niet de man die vandaag zus en morgen zo sprak. Hij had een consequente verkondiging. En gisteren had die man toch wel heel wat bijzonders gezegd, want wat was er toen gebeurd? Toen was er een man die hun in elk geval onbekend is gekomen naar Johannes de Doper toe, en Johannes heeft hem aangewezen, heeft hem aangeprezen en heeft gezegd, die, hij is het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. En ongetwijfeld hebben die beide mannen en ook andere woorders begrepen wat er allemaal opgesloten ligt in een prediking over een lam, over een offer. Een lam waarin de Heere zelf zal voorzien. Een lam dat zichzelf als een schuldoffer zal geven. Maar nog nooit hadden ze gehoord dat het zo werd toegepast op die ene persoon die door Johannes de Doper werd aangewezen. Rekent er maar op dat dat woord zal hebben nagedreund in hun hoofd. En dat ze die woorden die Johannes had gesproken vele malen nog hebben teruggekregen van binnen. En wonderlijk, en misschien is het voor ons in eerste instantie zelfs een beetje onverklaarbaar, en dat die beide mannen die toch behoefte moeten hebben gehad aan het lam Gods, dat hun zonde zou, dat ze niet meteen naar de Heer Jezus zijn toegegaan. Die dag is dat nog niet gebeurd, immers. De dag van tevoren, ze hadden hem wel horen zeggen, maar zijn nog niet bij de Heer Jezus terechtgekomen. En naar de reden daarvan kunnen we gissen, mogelijk is er een bepaalde schuchterheid in hun ziel. Bepaalde vrees. Dat ze hun zondelast zo duidelijk hebben gevoeld, dat ze gedacht hebben, het kan nog niet eens voor ons. Dat er een zaligmaker in de wereld is gekomen voor zulke grote zondaren als wij zijn. Misschien dat ze daarom schuchter en van verre zijn blijven staan. Bereidt u me? Of spreek ik compleet vreemde taal in uw oren? Maar hoe dan ook. Vandaag zijn ze er weer in. Johannes de Doper met de prediking is er ook weer. En wat nog vele malen groter is, hij die gisteren daar werd aangewezen, die is er ook weer. Hij wandelt daar, zegt de 36e vers, want Johannes de Doper, ziende op Jezus, daar wandelende zijde, zie het Lam Gods. En ik geloof dat de Heer Jezus daar heeft gewandeld omdat hij brandde van verlangen om dat grote borgwerk te gaan beginnen. Om het offer van zijn leven te gaan brengen. En ik geloof dat hij daar wandelde om ook aan Johannes de Doper de gelegenheid te geven hem nog een keer aan te wijzen. En hij heeft daar gewandeld omdat hij de begeerte had om zich aan Israël te openbaren als het Lam Gods. En in bijzonder heeft hij daar deze keer ook gewandeld, omdat hij wist dat daar twee discipelen waren, die in hun hart snakten naar hen, om hen de gelegenheid te geven achter hem aan te komen. Want het is hem op het volmaakste bekend. Twee schuldverslagen zielen, die moeten heen naar het uur van hun welbaar. Vandaag breekt voor twee mannen de dag aan, dat ze het gelukkigste uur in hun leven zullen beleven. Johannes de Doper is best een bijzondere prediker, gemeente. En u moet maar proberen te onthouden dat die man nooit en op geen enkele manier heeft geprobeerd om discipelen te binden aan zichzelf. Ja, predikers, die proberen dat. Ze zeggen het nog net niet, maar ze bedoelen het, komt allen tot mij. En daar kunt u Johannes niet van beschuldigen, want die man heeft maar een korte bediening gehad en hij heeft zijn korte ambtsperiode volledig doen opbranden in de dienst van zijn meester. Een lichtende kaars die snel was uitgebrand. En eigenlijk is zijn bediening samen te vatten in het woord dat hij zelf ook heeft gezegd. Hij moet wassen. Ik moet minder worden. Johannes heeft het zo goed geweten dat hij wel bij de mensen, bij zijn hoorders, de schuld kon aanwijzen. Heeft hij ook gedaan. Hij heeft de zonden aangewezen. Maar hij wist ook dat alleen die ene, alleen die andere, de schuld kon wegnemen. De schuld kan vergeven. En wat is er dan mooi? Als daar, vers 35 zegt, des anderen daags wederom, stond Johannes en twee uit zijn discipelen, en hij ziende op Jezus, dus de ogen op hem houdende. Hij kijkt niet naar zijn hoorders. De ogen op Jezus houdende, die daar wandelt, zeide hij, zie, het Lam Gods. Het is alsof ik die man hoor zeggen tegen de discipelen: u moet niet bij mij zijn, u moet bij hem zijn. Ik kan u slechts aanwijzen wat u misdaan hebt. En hij is degene die uw misdaden wil overnemen en uw zonde kan vergeven. Dat is het verschil tussen iedere aardse prediker en de Heer Jezus Christus. Johannes de Doper wijst de schuld aan Christus. Neemt alleen de schuld weg. En die prediking, gemeente, die valt in een bijzonder goede aarde. Bij die twee discipelen die daar net als gisteren vandaag weer zijn. Bij de Jordaan ter hoogte van Bethabara. En misschien verbaast het u best een beetje. En dat er een zekere traagheid is, hè, in de ontwikkeling van de gang van die mannen. En vooral als u dat stelt in het licht van onze dagen. Hè, waar veel mensen al bij Jezus zijn of denken te zijn. Zonder dat ze nog ooit last hebben gekregen van hun schuld. Van hun zonde. En ze zijn zelf al tot de Heer Jezus gegaan. En nou spreek ik natuurlijk generaliserend, dat begrijpt u wel. Ik heb er ook niet iemand in persoonlijke zin mee op het oog. Maar ik zie jullie wel een verschijnsel dat zich ook zeker in onze tijd voordoet. Misschien op Urk niet, maar overal elders wel. Dus dan denk ik, het zal op Urk ook wel zo zijn. Men gaat naar Jezus. Moet maar eens opletten hoe mensen zich uitdrukken. Remonstrantse mensen die zeggen heel graag dat ze naar Jezus gaan. En als je ze dan hoort vertellen hoe dat gegaan is, dan kom je er ook al heel snel achter dat ze gegaan zijn. Dat is een vrucht van een beslissing van hun eigen verstand. Ze hebben besloten om naar Jezus te gaan. En daar ben ik nuchter genoeg, gemeente, om te weten dat in de Heilige Schrift ook over gaan wordt gesproken. Als ik u dat haal van de verloren zoon die zegt: ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En dan hoort u dat. Maar dan zeg ik dat klinkt gelukkig wel in mij. Die zegt: ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw kind genaamd te worden. En als het zo gaat, dan klinken die andere tonen er zeker in mee. Als de discipelen zeggen: Heer, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Dus het zit hem niet altijd in het woordgebruik, maar het gaat om het verschijnsel wat eronder ligt. En dan valt het mij op dat juist in het evangelie, naar de beschrijving van Johannes, deze evangeliste kennelijk een voorkeur voor heeft om te spreken over een komen tot Christus. Komen tot hem. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken. En als we ons zo uitdrukken, gemeente, dan wordt het ook wel in een keer duidelijk, hè? Dat komen tot Christus, dat heeft dan ook alles te maken met de trekkende liefde van God de Vader die erachter ligt. Verkiezend welbehagen die doet komen alles wat geschreven is in het boek des levens des lams. En dan ligt er ook onder dat in dat komen de Heere God mensen gewillig en bekwaam maakt die het van nature niet waren. En dat is wat het om gaat. Als gaan tot Jezus inhoudt dat het een vrucht is van mijn eigen verstand, dat ik zo slim geworden ben om dat te gaan doen, dan deugt het niet. En komen tot Christus heeft in elk geval de notie in zich. En dat God de eerste, en ik geloof dat het ook bij deze discipelen duidelijk is aan te wijzen. Des andere daags wederom stond Johannes en twee zijn discipelen, ziende op Jezus daar wandelende, zeide hij, zie het Lam Gods. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken. En toen keek ik in de kanttekeningen van de Statenvertaling, die zo heel mooi en treffend noteren, bij dat zinnetje, ze hoorden hem dat spreken, dan zeggen ze alzo, dat ze het ook geloofden. Weer zoiets, hè? Horen en horen is twee. Hoeveel preken hebben we al gehoord? En hoe vaak is het zo gegaan? Dat wat u hoorde, het ene oor in en het andere oor uitging. Maar zij hoorden het zo, dat ze het ook geloofden. En dus wat ze hoorden, dat viel in hun hart. En dat had uitwerking. Dat had een gezegende uitwerking. Ze konden niet blijven waar ze waren. Ze werden door dat woord getrokken om tot hem te gaan. Zeker. Ik kan het ook anders uitdrukken. Dat korte preekje dat Johannes de Doper heeft gehouden. Zie het Lam Gods. Dat kreeg zo'n gezegende uitwerking. He, dat zij de school van Johannes de Doper hebben verlaten. En dat ze gekomen zijn die dag op de school van de Heer Jezus. Omdat ze gevoeld hebben. Nee, ik zeg niet dat ze bij Johannes helemaal uitgeleerd waren. Dat is ook niet zo. Want levenslang hebben we onderwijs nodig ook. Aangaande de verdorvenheid van ons hart, die blijft tot de laatste snik. Maar ze hebben wel gevoeld dat het onderwijs van de Heer Jezus dieper zou gaan dan het onderwijs dat Johannes hen zou kunnen leren. En daarom van de school van Johannes naar de school van de Heer Jezus. En Johannes is er niet rouwig om geweest. Hij heeft niet gezegd, je moet bij mij blijven. Nee, niet rouwig. Dat die twee discipelen kwijten. Ik geloof zeker dat hij rouwig geweest zou zijn. Als die twee discipelen bij hem vandaan gegaan zouden zijn. De wereld in. Maar hij raakte ze kwijt. Niet aan de wereld. Maar aan de Heer Jezus. En daarom heeft hij er zich juist hartelijk in verblijd. En heeft hij begrepen dat is uiteindelijk de bedoeling van de prediking. Want hij moest de wet zo scherp preken om zondaren uit te drijven tot Christus. En dan denk ik ook aan opmerkingen die las van een oude leraar. Vele tientallen jaren geleden. Die aangeeft bij dit tekstwoord. Hij zegt, het schoot mij te binnen. Hij zegt, toen ik van de lagere school afging, ben ik met een aantal vrienden gegaan naar het hoofd van de school om afscheid bij hem te nemen. En ik kan me nog voor ogen houden hoe de ogen van die man glimden en glansden, omdat wij gingen naar een school waar we meer zouden kunnen leren dan bij hem op de lagere school. Het is maar een vergelijking. Het is er wel een die ook in één klap kan duidelijk maken hoe het hier is, hè? Dat Johannes de Doper zijn ogen geglimd zullen hebben van vreugde. Toen die beide discipelen bij hem vandaan gingen, omdat ze bij de Heere Jezus ter scholen kwamen, om nader onderwezen te worden In hetgeen wat Johannes hen niet kon vertellen, maar Christus wel. En dan verstaat Christus de kunst om zondaren tot zich te doen komen. Hij trekt zich, zou zeggen, hij heeft die beide discipelen getrokken zoals een magneet het veilsel naar zich toe trekt. Hij heeft ze getrokken met een onweerstaanbare trekking die in hun ziel is geweest, al konden ze het nog niet eens een naampje geven. Die twee mannen, die zijn achter hem, achter de Heer Jezus aangekomen, met een toevlucht nemend geloof. En daarom keert de Heer Jezus zich ook om als ze hem volgen. Ze hoorden hem dat spreken, ze volgden Jezus. En Jezus zich omkeren, u weet dat wel, later in de geschiedenis, tijdens de omwandeling van de Heer Jezus op de wereld, was het die bloedvloeiende vrouw, die de zoon van zijn kleed van achteren aanraakt. Ze kwam, toevlucht nemend geloof. En het was toch niet onopgemerkt voor de Heer Jezus, want die keerde zich om te zien wie dat gedaan had, terwijl hij het natuurlijk heel goed wist. Juist Johannes. Tekent de Heer Jezus altijd weer als de alwetende Zoon van God. Hij trekt ze met een onweerstaanbare trekking naar zich toe. En hij stelt ze een vraag niet alsof hij de antwoord niet weet. Hij weet het. Maar hij wil het van hen horen. Wat zoekt gij? En ze zeiden van hem: Rabbi, meester, waar woont gij? Komt en ziet. Waar woont gij? Nee, dat betekent niet per se dat de Heer Jezus een eigen woning gehad heeft op de aarde. Het is waar. Hij heeft zich alle rijkdom ontzegd, terwijl hij toch alle dingen het zijne kan doen. Het zilver en het goud op de gehele wereld, alles is van hem. En toch is het ook waar. En dat heeft te maken met de diepe vernedering van de Heer Jezus. Zo diep vernederd dat er van hem staat geschreven: de vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mens heeft niet waar die het hoofd kan nederleggen. De Heer Jezus heeft ergens een plekje gehad waar hij tijdelijk heeft verbleven. Waar woont gij? Kom en zie. En toen ik net zei dat de ogen van Johannes de Doper geglansd hebben van vreugde, toen dacht ik, niet alleen zijn ogen, ook die van de zaligmaker. Ook hij is verblijd, de eerste twee, die, hoe klein is het begonnen, maar wat is dat mosterdzaad? Tot een geweldige boom geworden, waar er inmiddels al vele getrokken zijn, uit alle geslacht en volk en tong en taal en Azië. Nog is het huis waar de Heer woont niet vol. En nog wordt het er toegebracht, en nog klinkt het: komt en ziet. Die woorden die werden ook gebruikt in Johannes 4, een poosje later, als die Samaritaanse vrouw bij de Jacobsbron tot Christus is bekeerd en de stad Samaria is ingegaan en daar gezegd heeft: komt en ziet een mens die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus? Komt en ziet en velen zijn aangevolgd om hem te zien. Ik denk ook aan het woord van de engel op de eerste paasmorgen. Bij het leger afkomt en ziet de plaats waar de Heer gelegen heeft. Het graf is leeg. Komt en ziet. Hoe komt het toch dat velen niet komen? En dat velen weigeren om te zien. Wijlen dominee A.P.A. Duclos En voor een predikant in de dagen van de afscheiding, hij is bijna 200 jaar geleden, ik weet het, die schreef een meditatie over deze woorden en die vraagt zich dat af. Waarom komen wij dan niet? Waarom willen wij dan niet zien? Gemeente in alle liefde, hoewel Kama met die dringende vraag confronteren. Waarom komen wij niet? En waarom willen wij niet zien? Zijn we dan niet door schuld verslagen? Verstaan we dan niet wie we zijn en dat we buiten Christus geen leven hebben? Hier zijn twee discipelen die kwamen en zagen waar hij woonde. En ze bleven die dag bij hem. En het was omtrent de 10e uur, ik ga daarom naar het tweede punt. En dat luidt een onvergetelijke ontmoeting. U gelooft met mij toch wel, gemeente op Urk, dat die twee discipelen niet zozeer geïnteresseerd waren in de woning waar de Heer Jezus verbleef. Als wel dat het hen om hem te doen begonnen was. U gelooft toch wel dat het niet de nieuwsgierigheid is geweest die hen dreef om te kijken hoe zou dat huis er nou uitzien waar deze rabbi verblijft. Het gaat toch, als het goed is, niet om zijn huis, maar om hemzelf. En dat geldt hier op de aarde, al als u naar de kerk komt. Het gaat toch niet om een mooie kerk, het gaat toch om de Heer. Maar ik kan die vraag nog op een hoger niveau tillen. Het gaat toch de levende kerk die boven is, de triomferende kerk, niet om het huis, niet om de hemel met de straten van goud en de palen poorten en wat iets meer zijn. Maar het gaat toch om hem, om de koning van de kerk. En ik geloof dat die twee discipelen toen ze de Heer Jezus volgden naar die woning, dat ze echt enkel geïnteresseerd waren, ik druk me menselijk uit en kan ook niet anders, in hem, in de Heer Jezus. Is er iemand onder ons die mij begrijpt en die misschien van binnen roept en zegt, ja dominee, zo is mij ook. Het gaat mij, als ik me niet vergis, om hem. Het gaat me erom dat ik een borst zal hebben voor mijn onsterfelijke ziel. Een zaligmaker die de zonden van mij wil overnemen. Want ik moet van mijn schuld verlost zijn. En de zielen die God zoekt, die is al door hem gevonden. De tekst is duidelijk. Ze kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die daar waar hij woont. Waar woont God? Hij zal het kleinste kind zeggen, God woont in de hemel. Zeker, dat is waar. Maar weet u, in Jesaja 57 zegt de Heer het zo mooi. Het een strijdt niet met het ander, maar het ander vult het een aan. Ik woon in de hoogte, in het verhevene. Hij is in het heiligdom in de hemel. En bij die van een verbrijzelde en van een verbroken geest is, een nederige geest, daar woont God in Christus. En dan zie ik vanmorgen twee schuldverslagen zielen bij Jezus in huis, die daar de hoogste profeet en leraar mogen ontmoeten. En dan ligt het accent gelukkig niet op een eventuele rondleiding door de woning. En de Heer Jezus heeft hen niet meegenomen om hen al de kamers van zijn aardse herberg en verblijf te laten zien. En de reactie tot nog, oh wat ziet dat huis er prachtig uit. Nee, de nadruk ligt op die korte mededeling in de tekst. En ze bleven die dag bij ooit bij hem. Dat is de kern van de tekst. Daarom heb ik ook boven de preek geschreven, een hele dag bij Jezus. Het is die eerste, die onvergetelijke ontmoeting die ze gehad hebben met de Christus zelf. Aan die beide mannen is het genadige voorrecht verleend en geschonken om bij hem te mogen zijn, die aan de verborgen raad Gods tot verlossing volkomen kan en wil openbaren. En die hele dag bij Jezus, ik kan het me niet anders voorstellen, dat de Heer Jezus daar naar oosterse wijze heeft gezeten, de leraar zat. Hij zit in het midden. En de beide discipelen staan. Ze staan voor hem. Ze staren op hem met verwonderde ogen. En ze luisteren naar hem. Hij neemt het woord. Hij spreekt. En zij luisteren. Zij horen. Ze hebben zijn stem. Mooi. Een dag lang hebben ze zijn stem. Oh, ik weet al. Die twee mannen die horen straks ook bij de getrokken discipelen. Die 3 jaar lang met de Heer Jezus mogen rondwandelen op de aarde. Maar die eerste keer dat ze zijn stem hebben gehoord. En dat ze hem hebben gezien als het Lam Gods. Hij is onvergetelijk. Het is de stem van de allerbeste uitlegger. En al wat aan hem is, is gans begeer. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kon het gehemelte beter smaken. Alleen door uw bevelen krijg mijn geest verstand van God en goddelijke zaken. Gemeente Johannes die schrijft erover. Over op een wijze die wel doet vermoeden welk een diepe indruk die eerste ontmoeting met de Heer Jezus op hem ook heeft gemaakt. Het is hem onvergetelijk geworden. En dit is de reden waarom we dat 21ste vers uit de langste psalm in verzen hebben gezongen. Omdat daar dat mooie regeltje in voorkomt. Geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Als Johannes een evangeliebeschrijving aan het papier mag toevertrouwen, de verklaarders zijn algemeen van gedachten dat hij dat pas gedaan heeft op het moment dat hij in eenzaamheid en in verbanning verkeerde op het eiland Patmos. En toen was Johannes de discipel in zijn grijze ouderdom geklommen tot de leeftijd van ongeveer 90 jaren. En dan moet het zo'n 70 jaar geleden zijn. 70 jaar eerder. Dat heeft plaatsgevonden wat hij heeft opgeschreven. En als je 70 jaar later, en met alles wat die man ook meegemaakt heeft in zijn leven, eerst toen hij met de Heer Jezus wandelde, maar ook al die jaren daarna, verdrukkingen, vervolgingen enzovoort. Als je 70 jaar later, ondanks alles wat er overheen gekomen is, dat ene nog zo helder weet. En nog zo duidelijk mag weergeven wat er toen gebeurd is, dan moet het wel een onuitwisbare indruk hebben gegeven. En dan moet het een onvergetelijke ontmoeting zijn geweest. Johannes, die kan om zo te zeggen precies dag en uur aanwijzen. Het was die dag dat er gebeurd is. Dag en uur zo. Ik weet, daar kun je jaloers op worden. En u hoort mij vanmorgen niet zeggen dat ieder kind des Heren met dezelfde helderheid als Johannes dag en uur kan aanwijzen waarop het gebeurd is. En uiteindelijk, daar moeten we ook wel bijbels nuchter in zijn, is het niet de belangrijkste vraag wanneer het, maar of het gebeurd is. We moeten weten dat het gebeurd is. Eén ding weet ik. Dat ik blind was en nu zie. Eén ding weet ik. Dat ik alleen maar schuld heb. Alleen maar zon. Maar dat die andere is en dat ik hem door het geloof heb mogen aanschouwen. Johannes mag het zeggen. En het was omtrent de 10e uur. De Joden die verdeelden de dag in 12 uren. Zijn er niet 12 uren in de dag? En ze rekenden van zonsopgang tot zonsondergang, van 6:00 tot 6:00. Dus als het hier gaat over de 10e uur, dan was het onze klokkentijd 's middags rond 4:00. Zo precies weet Johannes dat ogenblik aan te wijzen. Het was omtrent de 10e uur, gemeente. Er zijn momenten in een mensenleven die hij nooit kan vergeten. Er zijn plaatsen waar een herinnering aan achterblijft die je leven lang met je meeneemt. Heb u ze? Zijn er die momenten die u kunt aanwijzen dat de Heer in dit of dat kerkgebouw dat tot uw ziel gezegd heeft en dat u het voor het eerst in uw leven kreeg te geloven dat het bloed van het Lam ook voor u gevloeid is en dat het persoonlijk toegepast is geworden in uw eigen bestaan? Weet u van die ogenblikken waarop de Heilige Geest heeft mogen werken, reek heeft mogen werken, u arm, u diep onder de indruk, u vol met tranen. Hij zit niet in de emotie, hij gaat er meest niet buitenom. En maar u begrijpt wat ik bedoel. Zo'n onuitwisbare herinnering. En dan hoort u me niet zeggen dat die momenten zelf de zaligheid zijn, al kunnen ze wel veel troost bevatten. En kan ook de herinnering aan zo'n ogenblik bijzonder troostrijk zijn. Als u terug mag denken hoe de Heere eerder in het leven heeft willen werken, weet u ervan? Johannes heeft het mogen noteren, vele jaar, tientallen jaren later. En het was omtrent de 10e uur. En ja, zo opmerkelijk. Dan schrijft hij eigenlijk helemaal niet precies op wat er in die 10e uren is gebeurd. Ik geloof, dat heeft ermee te maken dat er dingen zijn die je nog niet zo makkelijk kunt opschrijven, maar die je wel hebt mogen beleven. En dat daarom Johannes het zo heeft mogen noteren. Hij heeft het beleefd. En dan kan het toch ook niet anders. Dat in die onvergetelijke ontmoeting Johannes voor de eerste maal een gezicht op Christus heeft ontvangen. En niet een gezicht op een Christus in de verte, waarvan je moest zeggen, zien en nog geen hebben. Nee, maar een gezicht op Christus, waar het geloof in meegekomen is. Die gave Gods hem werd verleend en geschonken, dat hij te geloven kreeg dat deze was het Lam Gods. Het Lam dat de Heere zichzelf tot een brandoffer zou voorzien. Het Lam dat de plaats vervangen zou zijn voor een schuldig volk. Het Lam dat stemmeloos is voor het aangezicht zijn de scheerders en dat zich heeft overgegeven, beladen met de schuld en de zonde van al de zijden. Het Lam waarvan gelden mag dat al die paaslammeren die in Israël dagelijks werden offerd bij het morgen en het avondoffer in de tempel tot op die dag, het lam. Hè, dat niet een type is, een heenwijzing, maar die de zaak zelf is. De persoon zelf is het lam, gezien en geloofd. Geloofd dat zijn schuld is overgenomen door dat lam. Ja, dan kun je ook wel begrijpen, toch? Dat die twee mannen geen haast hebben gehad om bij de Heer Jezus weg te gaan. En dat die beide mannen, als ze die hele dag bij Jezus zijn gebleven, ik zeg het menselijk, het goed naar hun zin hebben gehad. Als je die ondervinding niet kent, dan begrijp je er niet veel van. Vele vinden, ik zeg het een beetje zwart-wittelijk, 5 minuten met Jezus al te lang. Een kerkdienst kan niet gauw genoeg zijn afgelopen. En een voetbalwedstrijd wordt spannend als die de verlenging ingaat en er moeten ook nog penalties worden geschoten. En bereiden. Een hele dag bij Jezus. Waar zit je nou hier op de wereld? Al te veel zou zijn. Wat zou je dan moeten doen? Want u wou toch wel naar de hemel, hè? Wat zou u daar dan moeten doen? Een hele dag bij Jezus. Het voorstel van een hele eeuwigheid bij de Heer, weet u. En dan komt het toch altijd wel weer op neer. Het is ook maar net, waar gaat het hart naar uit? Wat zou het hart, wat zou het oog op aarde? Nee, dus dat lam Gods toch lusten, niets is er waar deze beide mannen in kunnen rusten. En wie met Johannes en Andreas van die onvergetelijke ontmoetingen mag weten, en die ziet hij juist naar terug. Die hoopt dat hij er meer van mag krijgen. De nagenieting er nog eens een keer van mag hebben. En die zingt stilletjes in zijn hart van binnen. We willen nu ook eerst met elkaar gaan zingen. Psalm 63, het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Hoe zag ik daar uw overmogen? Hoe blonk uw goddelijk eer alom? Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. Och, wie het ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. 63, het tweede vers. een hele dag bij Jezus. Een onweerstaanbare trekking, een onvergetelijke ontmoeting. In de derde plaats nog kort een onuitwisbare volgenieting. Kort, want de volgenieting is ook maar kort. En gemeente, toch mag die niet ontbreken, ook in de preek. Twee discipelen zijn genodigd en getrokken, gekomen, gebleven. Ze hebben genoten en ze hebben vastgezongen. Ze hebben geproefd iets van die zalige volgenieting. Die is weggelegd voor allen die de Heere mogen vrezen. Toen ze binnenkwamen in het huis waar de Heere Jezus woonde. Toen drukte hun zondelast hen nog ter neer vast. Een stroom van ongerechtigheid had de overhand op mij. Maar toen ze gedurende die ontmoeting Christus hebben mogen zien, in al zijn rijkdom en heerlijkheid, hoe die zijn kerk koopt met zijn dierbaar bloed, toen is het ook vast mogen worden, maar ons weer spannen overtreden. Verzoend en zuiverd gij, o Lam van God. Die weldaad, die is hun zo groot geweest, dat kan niet anders. En die heeft hen teruggebracht bij het begin. Het begin van, dat is God, hè. God is het begin van alle. God is ook het begin van het geestelijk leven. God is het ook. Die hen hun schuld en hun zonde door zijn Heilige Geest heeft thuisgebracht en heeft leren kennen. En God is het ook. Die hen gebracht heeft bij de Christus, een hele dag bij Jezus, waar het tot hen mocht doordringen. Welzalig die gij hebt verkoren, die ge uit al het aardsgedruis doet naderen en uw heilstem hoor. We hebben uw stem gehoord. Ja, we mogen wonen in uw huis, Heere, wat een wonder, dat wij bij u in uw huis mogen zijn. Het is alsof ze al een ogenblik thuis mogen zijn. Alsof ze het voorproefje mogen genieten van de plaats waar de Heere al zijn kinderen eenmaal zal doen komen. Voor de troon en het Lam, het Lam. Dat toch in de hemel zal zijn, aan de rechterhand van de Vader, om daar toegezongen te worden, alle dank, lof, eer en aanbidding. En hier hebben die beide mannen al in verwondering mogen zeggen, Heere, woont gij hier? En ik geloof dat de kerk die door ons genade bovengebracht mag worden en daar mag binnentreden, en nog veel grotere en een nooit te storen en af te breken verwondering mag uitroepen, Heere. Woont gij hier? Is dit uw huis, het vaderhuis, met de vele woning het huis, waar gij woont en waar gij bij u wil hebben, mensenkinderen, die van nature niet naar u vroegen, maar die u trekt uit alle geslacht en volk en tong en taal en natie. Nee, Heere, als ik daarom kijk, dan gaat het me niet om de straat van goud, om de paal. Dan kan ik maar één kant op, kan maar naar één persoon, kan ik alleen maar naar u kijken. Woont gij hier en mag ik daar eeuwig bij u wonen? Ik had nooit gedacht dat ik daar zou komen. Gemeente, begrijp u. Iets van de diepte die in die woorden ligt. Bereidt u de verwondering van een volk dat zichzelf heeft leren kennen als een volk dat nergens recht of aanspraak op kan maken en dat van God dat voorrecht mag ontvangen. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk land. Welzaligheid die bij u woont. Gestaat u prijs en eerbied aan. En begin van de dienst. Had u vast die verbinding nog niet gelegd tussen dat regeltje. Die bij u woont. Maar aan het einde van de preek hoop ik dat op psalmvers van begin ook nog een keer terugkomt in uw ziel. En dat u het nog op een andere manier gaat zingen en gaat bereiken. Die bij u woont. En die discipelen die mogen wonen. Een ogenblik bij Jezus. Ja, nou weet ik wel, ze moesten weer weg. Hè? Dat wonen bij de Heer, dat is op de wereld. Dat is maar voor tijdelijk. Hè? Dat wordt weer afgebroken. En de mens wordt dan weer geroepen tot zijn arbeid. Want hij moet in dit leven, moet hij God dienen en hem verheerlijken. In zijn dagelijkse werk. Het tegenover God, tegenover de naaste en voor zichzelf. Om God groot te maken. Maar als het goed is, mag hij er dan wel iets van meenemen. Van die verwondering. Van hen die bij de Heere mag wonen. En wordt er ook een verlangen opgewekt. Dat naarmate men zichzelf leert kennen. Als het goed is, alleen maar sterker wordt een verlangen. Om eenmaal verlost van zichzelf. Verlost van alle zonden. Te mogen wonen bij de Heer. En dan is het hier een voorgenieting. En oudjes zeiden zijn uurtjes van korte duur. Hier maar kort. Het wordt bijna. Maar na de voorgenieting. Als het volle genot mag komen. Voor het volk dat bij de Heer mag wonen. En dan zal dat nooit worden beëindigd. Hebben we er geen zin? Geen smaak in gekregen? Ben u niet jaloers op wat die beide mannen hier mochten ontvangen? Nou, één zin dan nog, om nooit te vergeten. De God van Andreas en van Johannes, die leeft nog en hij wordt van geven niet armer en van inhouden niet rijker. Dus u moet bij hem zijn. Om hem te smeken. Of u ook deze genieting mag krijgen. Amen.